De allernieuwste telefoon, een groter huis, een dikke auto voor de deur, verre vakanties. Ik gun het je van harte hoor, maar wat heb je eraan als ondertussen de planeet verder opwarmt en naar de galamiezen gaat? Wil je echt weten hoe het zit en wat we eraan kunnen doen? Luister dan naar BNR Duurzaam elke maandag tussen 3 en half 4 op de radio en altijd online als podcast. Want die volhoudbare wereld, die maken we samen.
BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next? Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
Je staat er vast niet bij stil en dat is ook niet altijd handig bij een verkeersbord. Maar
bij een stopbord wel.
Ja, dan moet het zelfs.
Ja, moet hè. Doen heel veel mensen niet hoor, volgens mij.
Nee, ik laat hem ook wel eens een beetje doorrollen. Gewoon lekker doorrollen, kun je sneller weg.
Is goed voor het milieu, maar het mag niet.
Nee. Maar goed, verkeersborden zijn dus wel heel erg belangrijk. Belangrijker dan ooit. In toenemende mate helpen ze ook systemen in auto's.
Ach man, nou.
Dus dan gaat die auto gewoon stoppen, of je wil of niet.
En precies, bam, stop. Ja, over dat en meer spreek ik straks met verkeersbordenmaker. Dat is een leuk scrabblewoord dit. HR Groep, het familiebedrijf, bestaat precies 50 jaar. Nou, wat leuker om dat jubileum te vieren dan bij ons.
Ja. Of rijden met een Mercedes-AMG GT Black Series van tuner Absolute Motors. Wouter, die mocht ermee de weg op. Ja, dan sta je ook alleen maar bij stil bij het wegrijden.
Ja, precies. Toch? Komt u leuk uit de startblokken?
Ja?
Ja.
Ja, een beetje rook uit de wielen.
Nee, ik heb het,
je hebt het netjes gehouden, staan geen strepen op het asfalt.
Jongen.
Nou goed, zoals vorige week aangekondigd is Niels de Guiter bij ons te gast. Hij is Executive Director bij Lotus Cars Europe. Welkom, leuk dat je er bent. Jij leidt de Europese organisatie.
Ja.
Is er nog een andere organisatie?
Er zijn nog andere organisaties. We hebben in Engeland natuurlijk ons Engels hoofdkantoor, Lotus Cars Limited.
Ja.
En daarnaast hebben we nog een groot hoofdkantoor in China, wat Lotus Tech heet. Daarnaast hebben we nog een Lotus Tech Creative Center in de Midlands, waar alle auto's worden ontwikkeld en ontworpen. En we hebben zelfs nog een technisch hoofdkwartier in Duitsland. Dus we hebben meerdere hoofdkantoren.
Ja. Oh, in Midlands. Dus dan zitten in ieder geval goede ruitenwissers op.
Daar super goed. Ja, en alles werd getest op lekkages.
Ja. Hoe lang doe je dit dan?
Precies een jaar.
Precies een jaar.
1 kijk. April vorig jaar begonnen.
Ja, kijk, geen grap.
Nee.
Maar toen was er eigenlijk nog helemaal niks bekend dat dit allemaal zou komen. Dus dan kan je eigenlijk aan je vrienden niet vertellen wat je precies gaat doen.
Dat klopt. Ik was op het begin ook... Was ik soort van geheim.
Jij was een secret agent.
Nee, maar op het begin was ik in mijn eentje. En we hebben dus vanaf scratch helemaal opgebouwd, het Europese hoofdkantoor.
Yeah.
Omdat we hadden natuurlijk het Engelse hoofdkantoor en het Chinese. Maar we onderdeel van de strategie is focus op de markten waar we het moeten gaan doen. En waar we het gaan doen.
Yeah.
En een van de markten is Europa. En dan moet je ook de focus hebben in Europa. En aangezien Engeland niet meer in Europa ligt.
Yeah.
Is het dus besloten om in Europa een hoofdkantoor op te bouwen voor marketing, sales en after sales.
Oké, dus dat is wel echt losgekoppeld van de Engelse, Britse...
Helemaal los.
Ergens gek, ergens logisch. Maar goed, dat is een hele andere discussie. Je hebt bij verschillende automerken al gezeten.
Ja.
Skoda, BMW, Mitsubishi. Ik probeer een soort patroon te ontdekken.
Alfa Romeo ook nog.
Alfa Romeo, oké. Waarom ben je in dit avontuur gestapt?
Nou, eigenlijk is dat een heel makkelijk antwoord. Dit is een jongensdroom. Als je mijn...
Een elektrische SUV bouwen?
Ja, onder andere, dat is een jongensdroom naar de toekomst toe.
Ja.
Nee, als je aan de 12-jarige Niels zou vragen van... wat wil je laten worden? Dan had ik dit omschreven. Er is niets mooiers dan voor een iconisch merk als Lotus, een nieuwe organisatie op te bouwen en het merk echt klaar te maken voor de volgende stap in de levenscyclus.
Yeah.
En dat is wat we nu aan het doen zijn met een fantastisch team. En natuurlijk het fantastische merk met ook de alle funding en alle push die er gegeven wordt om het echt alle ruimte te geven. En dat is heel gaaf.
Je zegt volgende levenscyclus, dat triggert mij wel. Want ja, Lotus bestaat eigenlijk al best lang.
Ja.
50, denk ik.
75.
Wat is die dan die volgende stap?
Nou kijk, Lotus is in 1948 opgericht door Colin Chapman.
Ja.
En het is een iconisch merk.
Ja.
En het is altijd bekend van, omdat ze fantastische sportauto's maken.
Ja.
En dat hebben ze altijd gedaan. En Lotus heeft altijd overleefd in alle moeilijke tijden waar ze doorheen zijn gegaan. Want dat is natuurlijk ook geen geheim dat het merk best wat uitdagingen heeft gehad. En de volgende levenscyclus is eigenlijk ingegaan in 2017. Toen Geely geïnvesteerd heeft in het merk. En met die investering zijn er dus heel veel budget gestoken in de producten, de processen, de mensen. En die producten, daar zien we dus nu het gevolg van. Met de Evija en de Emira, de eerste twee sportauto's die gelanceerd zijn. Sportautomerk heeft een fundament van sportauto's nodig. En dan de nieuwe lifestyle auto's die er nu aankomen.
Ja.
Waarvan de Elettra de eerste is.
Ja. Ja, en toch zit daar een soort leuke disconnect ergens. Hè? Van sportauto's en de funding. En dan zet er een hele grote zware SUV bovenop. Dus
moet ergens geld verdiend worden.
Ja, is dit dat eigenlijk? Is gewoon puur geld verdienen?
Nou, je hebt geld nodig om te kunnen leven.
Ja.
Ja, ja en we kijken heel simpel. Jullie zijn business nieuws radio. Dus je weet heel goed dat je om business te doen, moet je geld verdienen.
Ja.
En ook een merk moet natuurlijk gewoon geld verdienen voor de toekomst. En daarnaast, als je teruggaat in het merk en je kijkt naar wat voor auto's er ontwikkeld zijn en wat de filosofie ook was van Colin Chapman, was, tuurlijk, we gaan bouwen sportauto's. Dat is wat ons hart en sneller gaat laten kloppen. En dat is ook waar het merk om draait. Maar er werd altijd gekeken, wat doet de markt? En waar kan je in groeien? En waar kan je nieuwe auto's voor ontwikkelen? En de markt zit nu in de SUV's. Als je alle statistieken volgt, overal ter wereld is SUV nu de nummer 1.
Ja.
En om Lotus dus ook klaar te maken voor de toekomst, moet je dus eigenlijk in die SUV-markt zijn.
Ja.
Om de aantallen te kunnen draaien. En ook en als je nu naar de Elettra kijkt, dat is een echte Lotus. Want het is een sportauto, maar dan in de vorm van een SUV. Hij heeft alle prestaties en ook in het design, als je daar naar kijkt. De aerodynamica.
Ja, maar je noemde net Colin Chapman, hè, natuurlijk de oprichter van Lotus. Ja. Die had wel een paar zaken die hij altijd voor elkaar had. En dat was sportauto, lichtgewicht, liefst middenmotor.
Ja.
Ja.
Daar zijn we toch? Dat is de Elettra ook.
Echt waar?
Ja. Kijk, als je naar het design van de Elettra kijkt.
Lichtgewicht? Met lichtgewicht. Accu's?
Ja. Je moet het altijd in perspectief plaatsen. Dus als je de auto vergelijkt met andere auto's in dit segment, die nog niet eens elektrisch zijn, en dus bijvoorbeeld nog niet eens een batterijpakket van etterlijke 100 kilo's aan boord hebben, zijn we nog steeds een van de lichtste. Dus als je dan bijvoorbeeld de concurrentie een 5, 6, 700 kilo batterij op de achterbank legt, dan winnen we by far. Je moet het altijd in perspectief plaatsen met wat er op dat moment in de markt gebeurt. En de Elettra is inderdaad, qua gewicht, is het een hoog gewicht. Ja, dat is heel simpel.
Ja, wat weegt die?
Rond de 2000 kilo.
2000 kilo, ja.
En dat is, ja, het is een hoop. Maar als je het vergelijkt met
de BMW i4 weegt ook ongeveer zoiets.
Ja. Sterker nog, als je gewoon een beetje dikke 5-serie of A6 met vierwielaandrijving, dan zit je er ook bijna.
Ja. En als je ook kijkt naar het, alle aspecten van de auto, bijvoorbeeld de bekleding.
Ja.
Is het duidelijk voor gekozen om voor een heel licht materiaal te gaan.
Ja.
Als je gaat kijken hoe de auto ontworpen is, een van de briljante quotes van Colin Chapman was: "The lightest thing is a hole." Dus het licht wat er is een gat.
Ja,
nou ja, als je kijkt naar de auto, er zit heel veel opening in. Van het interieur tot het exterieur. Waardoor je dus ook dat die gaat ontwikkelt. Het lichtgewicht design.
Ja.
Ja. Ja. Dus het is, dat is in één lijn doorgetrokken.
Is het ook een gat in de portemonnee of valt dat nog wel mee?
Het ligt eraan hoe groot je portemonnee is. Ja. Ja,
grote legers die.
Nee, kijk, het is, de auto is, we zijn natuurlijk een premium product. Ja. En als je de auto ziet, hij is 5 meter lang. Hij gaat in minder dan 3 seconden naar de 100. We beginnen bij 600 pk. Dus het is echt een premium sportproduct. En een gat in de portemonnee. Ik denk dat hij heel competitief geprijsd gaat worden.
Ja.
En dat is zo rond de 100.000 pond begint hij.
Wat doet de pond tegenwoordig dan? Googelen. Geen idee. Ja. Dat reken me zo. Maar mij gaat zoeken.
Nee, ga uit van zo'n 120.000 euro vanaf in Duitsland dan.
Ja. Ja. Ah, in Nederland hebben we geen BPM om deze.
Nee, precies.
speaking of Nederland. Jij werkt in Amsterdam, in de buurt van de Rijn. Waarom is er voor Nederland gekozen? Ligt niet echt centraal in Europa. Zeker niet zo vergelijkt dan Engeland de andere uitvalsbasis is. Dat ligt dicht bij elkaar, zeg maar, eigenlijk.
Nou, Nederland
korte
is...
Korte lijntjes, hè, dan.
Korte lijntjes, ja.
Nou, het was grappig dat je het vraagt. Want het was mijn eerste vraag vanuit Engeland en vanuit China. Van waar gaan we het Europese hoofdkantoor plaatsen? Kijk, ik ben Nederlander, maar het was zeker niet een gegeven dat het in Nederland zou moeten komen.
Je had ook wel zin in een buitenlands avontuur.
Nou, ik kwam net terug uit het buitenland, eerlijk gezegd. Ik heb hiervoor in Praag en in Milaan gezeten. Ja. En dus het was net zeker niet een gegeven dat Nederland het moest zijn. Maar we hebben een analyse gemaakt van alle steden die op de shortlist stonden. En dat waren een aantal steden in Duitsland, maar ook Parijs en ook Milaan en ook Barcelona en Londen zelfs. Want Hethel ligt natuurlijk helemaal in the middle of nowhere in Engeland. Dus dat is ook een van hun grote problemen. De juiste talenten kunnen aantrekken was een probleem. En dat was nou precies een van de dingen die in Amsterdam heel goed zijn. Ja. Je hebt er een hele goede pool van. Ja, maar ze hebben hier in Nederland hele goede talenten. Maar Amsterdam heeft ook een hele goede aantrekkingskracht uit het buitenland.
Ja.
Als wij een baan adverteren op dit moment op LinkedIn, krijgen wij reacties uit heel Europa, zelfs daarbuiten. Daarnaast is al in Nederland en Amsterdam heeft een hele goede logistieke infrastructuur. Dus het is makkelijk om hierheen te komen. Het is qua vracht vanuit het buitenland is het goed te doen. Het is een hele goede logistieke warehouse structuur. Ja. Daarnaast spreken de mensen vaak goed Engels. En is het financiële klimaat hier ook goed?
Nou, dat wou ik nou zeggen. Want je doet allemaal andere dingen waar ik denk dat uiteindelijk gewoon boven ons stond het fiscale klimaat.
Fiscale stabiliteit.
Stellantis bijvoorbeeld het hoofdkantoor officieel in Nederland heeft zitten.
Nou, dat was ook belangrijk. Maar als je het over fiscaliteit hebt, vooral de fiscale stabiliteit van Nederland was heel belangrijk. Dus
voor bedrijven wel. Wat leuk.
Nee, maar
als je
bijvoorbeeld het belastingklimaat bekijkt, ook voor de mensen zelf.
Ja.
En als je ook gewoon de stabiliteit in het land bekijkt, dat was heel belangrijk.
Ja, oké.
Okay. Nee, en is heel belangrijk. Is
maar het zit nu ergens in de buurt van de Rij. Heb je een kantoortje?
Ja, bij het Veldert. Ja. Nou, we zitten nu nog in een tijdelijk kantoor.
Okay.
We zijn hard aan het groeien. Ik ben ongelooflijk trots op het team. We zijn nu met bijna 50 man. Allemaal echte rockstars. Ze komen vanuit heel Europa, zelfs vanuit buiten Europa. Heel internationaal. En we zijn heel dichtbij het tekenen van een contract voor een nieuw kantoor.
Oh.
Ook in Amsterdam. En dus ik hoop dat snel bekend kan maken.
Mooie zichtlocatie.
Ja.
Oké, dus het kan een hele grote Lotus worden.
Langs de snelweg, groot bord erop.
Oké. Okay.
Ja.
En dan hebben we het natuurlijk over oer-Brits automerk. Hm. Maar dit is niet meer zo Brits, hè?
Het is super Brits.
Eigendom niet.
Het eigendom niet. Nee, maar het merk... Kijk, als je in Hethel bent, ik weet niet of je er wel eens geweest bent...
Nee.
Ga er een keer heen.
Ja. Nou ja, we laten ons graag uitnodigen.
Nou ja,
ons graag verteren. Gewoon,
gaan we een keer mee? Gaan we lekker fish and chips en lauw bier? Ja, dat komt helemaal goed.
Lauw bier laat ik er fish chips.
Nee, maar even zonder gekheid. Hethel is de bakermat van Lotus. Daar staat de fabriek waar nog steeds alle sportauto's gemaakt worden. Daar staat het hoofdkantoor, daar is de test track. Daar gebeurt alles als het om dat soort dingen gaat. Iedere Lotus... Dus ook de SUV's, die worden gedesigned in het Lotus Creative Center in de Midlands, in Coventry. Alle auto's. Daar zit een fantastisch designteam onder de bezielende leiding van Peter Holbury en Ben Payne. Nou, Peter Holbury is bekend van alle Volvo's van de laatste tijd heeft hij ontwikkeld. De linkercode, Polestars, alles komt van zijn hand. Ben heeft bijvoorbeeld de Bugatti Veyron ontwikkeld. Dus die jongens kunnen echt wel wat. Dus alle auto's worden daar getekend en ontwikkeld. Dan is de engineering gebeurd in Engeland, Duitsland, Zweden en in China.
Ja, in Wuhan. De stad die voorheen niemand kende, maar nu wel. Maar goed, dat is een heel ander onderwerp.
Ja, en daar worden dus ook de lifestyle auto's, zoals we die noemen.
Ja.
Dus de SUV's worden geproduceerd in China.
Ja.
Ja, klopt. Dus de sportauto's worden allemaal geproduceerd in Engeland. En de lifestyle in China.
Ja. En, nou, we hebben het natuurlijk al gehad over de wendbare, relatief betaalbare sportauto's. En nou, een SUV is totaal anders. Snap je de weerstand bij mensen?
Tuurlijk.
We mochten het er niet meer over hebben, anders ging iemand ons ontvolgen op Twitter. Dat zou eigenlijk jammer zijn.
Dat is gebeurd, denk ik.
Ja, dan heb ik nog maar één volger. Alleen mijn moeder die me dan nog volgt. Maar snap je dat? Dat mensen wel denken, ja tuurlijk, hallo tuurlijk. Man, kom op. Tuurlijk. Nog zo'n SUV met 500 plus pk. Ja,
en meer. Er al genoeg van. 600, ja, 600 plus. Ja, nee, 500 is te weinig voor ons.
Ja.
Nee, uiteraard, dat snap ik. En dat is ook alleen maar goed. Want als je een beetje frictie hebt, dan gaan dingen shine. Hè? Zo ja. werkt het. En als je ook gaat kijken naar... als je een beetje in de industrie om je heen kijkt... weet je nog dat de eerste Cayenne op de markt kwam? Of dat de Urus ontwikkeld werd?
Ja.
Of dat de Bentayga kwam? Dat waren allemaal auto's die op de markt kwamen... waar de merkfreaks van gingen stijgen. En nu rijden ze er allemaal in.
Ja.
Want niet iedereen kan altijd maar in een tweezitten sportauto rijden.
Nee.
Er zijn nog steeds puriteinen die nog steeds van walgen natuurlijk.
Ja, maar daar hebben we ook een perfecte auto voor. Ja, en die kunnen we blijven ontwikkelen door...
Nee, maar hoe dan ook zit er natuurlijk een enorme markt in die SUV.
Ja.
En
dit
wordt waarschijnlijk jullie best verkochte Lotus aller tijden.
Die kans is groot, ja.
Tot nu toe gemaakt.
Tot nu toe gemaakt. En er komen er gelukkig nog een paar meer.
Hoeveel moeten er verkocht gaan worden? Wat is de target?
Nou, de targets hebben we nog niet helemaal afgetikt. Dus ik kan niet een specifiek nummer noemen. Ja. Maar een paar duizend in Europa zeker.
Ja. Ja. En was het 1700 Lotussen vorig jaar totaal wereldwijd?
Ja.
Het is echt een giant step. Ja, het is een giant step, zeg maar.
Nou, als je het in perspectief plaatst. Ja. Toen dus Geely investeerde in Lotus in 2017.
Ja.
Toen is in 2018 hebben we het met z'n allen. Dus de mensen die toen op Lotus zaten, maar ook bij Geely, hebben het Vision 80 document gemaakt. Het Vision 80 document is een 10-jarig strategisch plan. Dus van 2018 tot 2028.
Mm-hmm.
Met... In investering, in producten, mensen, focus en processen. Focus bijvoorbeeld op Europa, dat is een van de redenen waarom ik hier sta.
Ja.
Komt uit dit. En ook een van de redenen dat die auto's ontwikkeld zijn. Dat komt allemaal uit dat Vision 80 document. En in 2028 is het dus het doel om 100.000 auto's globally te verkopen.
Per jaar. Zo.
Ja.
2028 en dan bijvoorbeeld nu hebben we de Evija en de Emira. Een hyper supercar. Een sportauto. We hebben nu net de Elettra ontwikkeld. Dus we hebben 3 auto's op de markt. En in 2028 hebben we er nog 3 erbij.
Wat voor auto's zijn dat?
Er komt een... volgend jaar komt Type 133. Dat is ook wel grappig. Alle producten van Lotus hebben een nummer.
Ja.
En het Type 133 is het volgende nummer. Dus er zijn nu 133 Lotus producten ontwikkeld. En dat telt bijvoorbeeld ook... De Olympische fiets zit erbij. Dat is ook een. Dat is alles dat echt ontwikkeld is door de.
Ja.
Dan komt in 2025 komt Type 134. En dat is een kleinere SUV. Dus er komt eerst een grote sedan.
Ja.
Sport sedan. Echt een sportauto.
Beetje Panamera-achtig.
Daar zou je mee kunnen vergelijken, ja. Dus een grote sport sedan. Allemaal EV.
Ja.
En dan in 2026 komt weer een tweezitter sportauto.
Ook EV?
Ook EV.
Gaat Lotus helemaal EV?
Lotus is 100% EV. De Emira, die dus nu afgelopen juni gelanceerd is... is de laatste combustion engine Lotus die geproduceerd is.
Ja, de ene heeft ons juist ontvolgd. Dat is baan.
Toch jammer.
Ja,
het is niet anders, zullen we maar denken dan. Hè?
Maar we gaan volledig richting EV. Dat is echt ook een van die strategische keuzes. Lotus, die keuze is gemaakt. We gaan volledig die kant op. En daar staan we voor 100% achter.
Ja, er zijn andere merken, want dit lijkt een beetje op... ook toch wel een beetje de Porsche-strategie... Hè, met zo'n grote SUV en een vierzit sedan.
Ja.
Alleen Porsche zegt, wij gaan wel nog steeds verbrandingsmotoren maken.
Ja.
Maar waarom geloven jullie daar niet in? Bijvoorbeeld synthetische brandstof, hè, waarin op ingezet gaat worden.
Ja. Om de hele simpele reden dat wij er niet in hoeven te geloven.
Oké.
Wij hebben niet het tussen haakjes probleem... dat wij hele grote fabrieken hebben waar heel veel motoren worden gebouwd. Dus we hoeven geen heritage om te bouwen om ze nog redabel te maken... omdat het anders te zwaar belast op de balans. Dus wij kunnen de keuze maken om echt voor die toekomst te kiezen... en vol EV te gaan.
Ja. Eén opvallend ding was bij de onthulling vorige week... verscheen voormalig Formule 1-coureur Jenson Button op het podium.
Correct.
Wat zijn connectie nog met Lotus?
Hij is een van onze grote vrienden en fans.
Ja.
Ja.
Formule 1 en Lotus heeft ook wel een soort historie, maar als je dan roept...
Een soort historie.
Nou ja, kijk, nee. Nee, maar er staat iemand... EV. Dus jullie gaan nooit meer Formule 1 doen. Want dat Formule 1 is... Ja, de nieuwe motoren 2026. Dan ja, e-fuels en al daar. Ze hebben wel Porsche mee gaan doen. Dat is allemaal ontzettend goed. Dus Formule 1, out of the question. Of zou het nog wel leuk zijn?
Kijk, zeg nooit, nooit. Nee. Ik persoonlijk ben een groot fan. En ik hou ontzettend van autoracen en van autosport in general. Dus ja, ik zou het persoonlijk hartstikke leuk vinden. Maar op dit moment past het inderdaad niet in onze strategie.
Nee.
Helaas.
Helaas.
Ja.
En dus gewoon, het gaat niet
op
gebeuren.
Dit moment niet. Maar als je iets in de... We hebben natuurlijk een gigantische heritage daar. 7 keer wereldkampioen. Fittipaldi, Andretti, Senna, Kimi Räikkönen, zeg maar.
Je zou nog de safety car kunnen leveren.
Ja, zoiets. Ja, waarom niet? Ja. Ja.
Zeg, dit najaar start de productie van de Eletra.
Klopt.
Wanneer gaan jullie de eerste auto's leveren?
Dat zal eerste helft 23 zijn.
Oké. Okay.
Dus zo spoedig mogelijk naar de productie. Kijk, zo'n productie moet altijd eens op gang komen.
Ja.
Dus ik denk dat die echt op gang is in het eerste kwartaal. En dan, dan gaan we leveren.
Ja. En, dikke showrooms bouwen nu natuurlijk. Tuurlijk, of hoe gaat het werken?
Ja, net een dikke. In iedere hoek van de straat gaan we een glazen vallei zetten.
Ja. Dat hoort het als de toekomst.
Nee, we gaan naar direct sales. En dat betekent dus dat jij, als je zou willen, midden in de nacht op je telefoon na een paar biertjes een Electra kan bestellen. Ja. Maar dat is natuurlijk niet wat we willen. Ja, we zijn een merk dat heel emotioneel gedreven is. Het zijn fantastisch ontwikkelde auto's met een fantastisch design en hele goede rij-eigenschappen. Auto's die je moet voelen, ervaren, ruiken, alles.
Mm-hmm.
En daar heb je dus inderdaad showrooms voor nodig.
Ja.
Dat kan je niet op een scherm.
En hoeveel van die showrooms komen er? Of gaan die heel stoer experience centers?
Nou, we gaan inderdaad een aantal, als je ze experience centers wil noemen, experience centers bouwen. En dat worden er beginnen met 4 door Europa heen.
Okay.
En we gaan ook met een aantal agenten werken door heel Europa heen. Dus we gaan de dealers die met ons mee willen op deze journey. Want het is een reis waar we met z'n allen in zitten. Dus je moet ook echt, iedereen moet daarin zich committen dat ze mee willen. Die kunnen agent worden.
Ja. Yeah. Okay.
En dan met een aantal experience centers daarnaast. En dan kunnen we op die manier gaan we dus mensen ook de beleving geven en de mogelijkheden om tot testrit te maken en de auto te beleven in de juiste manier.
Daar heb je nog wel best wel wat werk, denk ik.
Ik verveel me niet. Nee. Nee.
Wat is jullie grootste uitdaging?
Nou, het netwerk is een van de grote uitdagingen. Om bijvoorbeeld, wij zijn verantwoordelijk voor heel Europa. Dus dat betekent niet alleen Duitsland en Nederland en België, maar ook bijvoorbeeld landen als Noorwegen en Zweden waar geen Lotus is. Dus daar moeten we het merk echt van scratch opbouwen. En mensen kennen Lotus wel uit de jaren 70 toen we Formule 1 kampioen waren. Maar dat is weggezakt. Ja. Dus daar moeten we echt vanaf scratch beginnen.
Dat is inmiddels wel 40 jaar geleden.
Ja,
hè?
Wat een fantastische uitdaging.
Ze gaan aan het werk, genoeg te doen.
Goed, nou, tot ziens, jongen.
Dankjewel. Ja. Executive Director van Lotus Cars.
Je moet een 06-nummer geven aan de salesboys. Ik zie iedereen staan daar. Trouwens. Die kan meteen even voorstellen. Ja, even.
En ik zag zo'n hele mooie gele introductiekleur. Hartstikke leuk.
Ja, precies. Nee.
Maar BNR stickers erop. Komt helemaal goed.
Ja.
Zometeen.
Ja, wat gaan we eigenlijk doen zometeen?
Voor?
Ja, verkeersborden. Oh, wat een saai onderwerp. Nee, we gaan het leuk maken.
Precies, want Wouter test ook nog eens de Mercedes AMG GT Black Series. Zo, mooi zei ik dat, hè? Black Series.
Black, heel goed.
Tot zo.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
Ja, en die Carson, dat is een lucky boy. Oh.
Oh.
Met Tuner Absolute Motors kreeg hij de sleutel van een Mercedes AMG GT Black Series in de hand gedrukt.
Dat is echt heel snel.
Dit hoor ik je niet zo heel vaak meer doen.
Nee.
Zo
giechelen.
Giechelen. Een klein meisje.
Ja, precies, ja. Ja. En het leuke was eigenlijk, ik had die dag ook nog de McLaren 765 LT. Ja, eigenlijk is die nog iets sneller. Maar daar moet ik nog iets mee opnemen. Dus die moet ik nog een keer even inpikken.
Goed, straks meer in de rijimpressie hierover.
Eerst gaan wij het hebben over verkeersborden. Want dat is natuurlijk zo'n ontzettend geil onderwerp. We dachten, nou, dat kunnen we wel combineren. Nee, ja, toch leuker dan we denken. Verkeersbordenmakergroep, HR-groep, staat precies 50 jaar. Het belang van goede verkeersborden langs de werkse is juist in deze tijd groter dan ooit. En dat is best raar, toch?
Dat is zeker best raar, maar gelukkig gelukkig hebben we hier Jacques Gordijn. Hij is directeur van de HR-groep. Welkom.
Dankjewel, Meindert.
50 jaar, gefeliciteerd.
Geweldig, dank je.
Ja, de HR-groep dan.
Maar ik heb het ook vol meegemaakt.
Ja? Al die 50 jaar?
Mijn vader is begonnen in 1972. Ik ben geboren in 1970. En mocht altijd als sleutelen aan boorden meehelpen spuiten in vakanties. En mijn moeder zei altijd van als je nou 6 weken vakantie hebt, heb je er ook 2 weken voor mij.
Oh ja. heb je het dan vroeger ook wel een beetje gekke borden gemaakt? Dat je dacht, ik maak er gewoon even iets lekkers, iets anders van.
Ja, ook wel per ongeluk. Maar zeker ook voor neefjes en nichtjes vooral.
Oh ja, wat lachen.
Oh ja, dus al als surprise wist je wel wat je van jou ging krijgen dan. Ja. Nee, dan komt weer de verkeersbord.
Ik kan het nu niet meer zien, maar het is wel gewild.
Hoeveel verkeersborden hebben jullie in die 50 jaar gemaakt?
Hoi, dat is een goede vraag. Er staan er 6 miljoen buiten. Er worden er jaarlijks ongeveer 300.000 vervangen. Wij hebben er zeker wel 2 miljoen gemaakt.
Zo. En welk bord produceren jullie het meest?
Invalide parkeren.
Echt waar?
Ja.
Ja?
In de grote steden is dat de nummer 1.
Hebben we daar zoveel invalide parkeerplaatsen dan, blijkbaar?
Ja. Je kunt het ook in sommige steden, zoals Den Haag bijvoorbeeld, gratis aanvragen.
Ja.
En dan staat er heel gauw 1 voor je deur.
Oké. Okay. Maar worden die niet hergebruikt dan? Want bedoel, ik neem aan dat je hebt een bord en dan op een gegeven moment overlijdt die eigenaar of die miraculeuze herstel kan ook. Ja,
dat kan ook. Nee, dan, het is ook een collectors item, maar er wordt wel wat aan duurzaamheid gedaan, dus er wordt wel hergebruikt, inderdaad.
HR-groep is echt familiebedrijf. Hoe is dat ontstaan?
Mijn vader is met een zwager en diens neef, allemaal 1/3 aandeelhouder, begonnen in 1972 met graveren van naamplaten. Dat graveren dat zorgde er ook voor dat ze matrijzen konden maken voor relief persen. En in die tijd had je nog relief geperste straat naar boorden, zoals je nu nog de kentekenplaten hebt.
Oh ja.
Maar ook de verkeersborden werden relief geperst. En daar had je bijvoorbeeld een order, die werd in januari geplaatst. En dan moest je tot juli wachten totdat die geleverd werd. Nu vaak is het binnen 24 uur. Door alle digitaal printen en andere methodes. Ja. Maar goed, zo is het ontstaan. En uiteindelijk is door heel veel relatiewerk, want dat heb je als familiebedrijf natuurlijk, maar er waren er ook 20 in Nederland van dat soort bedrijven. Die hebben wij voor een groot deel overgenomen de afgelopen 10 jaar. Omdat veel het goede advies hadden gedaan naar hun kinderen. Van, ga wat studeren, ga wat intelligens doen.
En dat had jouw vader bij jou niet gedaan?
Nee. En toen was ik de arme sloeber, maar ook alweer de gelukshebber. Eigenlijk dat we heel veel van dat soort bedrijven konden overnemen met heel veel plezier. En ook vaak de oud-eigenaren nog die betrokken zijn geweest. Nou, mijn vader is vorig jaar overleden en eigenlijk alle anderen ook zo'n beetje. Dus wat dat betreft is die periode voorbij. Maar dat maakt wel dat het ontzettend leuk is, want ik heb wat meer theaterachtergrond en affiniteit met kunst. Dat het wel leuk is om creatief te zijn en daardoor ook door te denken naar de andere keten. En wat ooit de keten was altijd van geef een handshake naar je andere fabrikant verkeersbord, dan het liefst nog in je eigen land, in je eigen regio. Dacht ik van dat is eigenlijk wel een beetje vreemd, want de keten is misschien ook leuker om dat verticaal te doen in plaats van horizontaal. En toen zijn we met de automotive gaan samenwerken. En toen bleek dat een digitaal bestand van alle verkeersborden heel interessant is, zeker als het actueel blijft.
Ja.
Ja, daar is het ministerie op aangehaakt en uiteindelijk afgelopen jaar Europa. Want ASEA, de overkoepelende automobielindustrieclub, die heeft gezegd van Europa, jullie willen dat wij alle snelheden direct overnemen voor het ISA-verhaal. Ja. De Intelligent Speed Adaptation, wat in juli van kracht gaat. Maar goed, de automobielindustrie zei vanuit ASEA van je moet wel die data hebben van verkeersborden. Want anders dan kunnen wij dat niet vanwege aansprakelijkheden 100% goed krijgen.
Maar we gaan nu heel snel van verkeersborden naar deze database van waar ze staan. Maar je bent niet monopolist, toch, in Nederland? Dus jij weet niet waar alle borden staan.
Jawel.
Jawel, je weet wel.
Ja, dat weten wij wel. Ja.
Je concurrent die mailt jou gewoon af en toe van goh, ik heb deze 10 borden. Hoe werkt het dan?
We hebben samenwerking met een partij en die rijdt sowieso voor het kadaster ieder jaar al alle wegen af.
Ja.
Die detecteren dat en wij plukken daar dan alle borden uit. Dus we weten per jaar gewoon 100% wat er buiten staat.
Oké, maar er kan wel een jaartje overheen gaan. Dus maximaal een jaar oude informatie.
Maximaal een jaar, maar er is nu samenwerking met ook automobielfabrikanten die ook veel auto's langs de weg hebben en dat dan weer aanleveren, dus terugleveren.
Yeah.
En dan heb je het actueel. En er is ook vanuit alle normen een ontwikkeling dat bij iedere plaatsing dat zeg maar gemeld moet worden in ons systeem.
Ja, en daar zijn er wel meer regels. En je mag ook niet appen in de auto, maar dat doen mensen ook. Maar gaat dit beter?
Dus bij het installeren van een bord is er een app en daar moet je zeg maar een foto maken of een QR-code sticker scannen of een sensor erop plaatsen.
Ja.
Dus er wordt heel veel teruggeleverd.
Okay. Ja.
Maar jullie plaatsen dus niet alleen de borden langs de weg, jullie plaatsen ze ook in de auto tegenwoordig?
Ja.
op het schermpje. Gaat dat lang nog langs de weg blijven bestaan, die borden? Als ze toch in de auto zitten, heb je ze niet meer nodig.
Nee, ja, de grap is, ik heb een boek gekregen waar staat 100 jaar geleden zichten van steden. Nou, daar zal ik geen verkeersbord staan, maar het is ongeveer 100 jaar geleden begonnen met het plaatsen van verkeersborden. Ah, ja. Het verschil is dat op de foto's van nu gewoon alleen maar verkeersborden staan. Ik vind dat soms zelf ook wel storend in het plaatje.
Ja.
Maar goed, oké, we leven er ook van.
Ja.
Maar over 100 jaar is door wetenschappers wel bepaald dat voor autowegen in ieder geval geen borden er meer zullen zijn.
Ja, maar dat zijn dezelfde wetenschappers die zeiden, die 50 jaar geleden zeiden, in het jaar 2000 hebben we vliegende auto's. En
die zijn er ook wel.
Ja, ja. Dat is één prototype. Ja. Ja, best, als je zoekt op YouTube vliegende auto's, dan vind je ook van alles. Maar dat zijn meestal mensen die dan de rotonde niet zien en dan met 200 recht over de rotonde heen gaan. Maar 6 miljoen verkeersborden in Nederland? Ja, echt wel heel veel onnodig, toch?
Ja. En ook wel soms heel creatief gemaakt. Dat is voor zo'n auto niet heel handig om te herkennen.
Nee. Wat is het meest creatieve bord?
Nou, dat was een gemeente, dat vond ik wel grappig. Die had een antilopen, zegt hij, in de gemeente. Ik weet niet precies of dat klopt, maar die hadden in ieder geval een plaatje gemaakt in plaats van een hert. Want die zegt, wij hebben hier geen overstekend wild in de vorm van herten, maar dat zijn dan andere beesten. Dus dan gaan ze op een gemeentewerf een scan maken van zo'n ander beest.
Ja.
En dat dan op het bord plakken.
Ja. Ja,
dat vindt de camera met een systeem daarachter niet heel erg handig. Nee. Dus die herkent dat compleet niet.
Nee. Ja, maar ja, weet je, het moet wel een beetje de waarheid zijn, toch?
Nou ja, een ander ding is, de plaatsnaamborden worden gelezen als een commercieel soort reclameuiting.
Ja.
En dan staat de Ouderkerk soms aan de Amstel met
met eronder, ja, dit is echt de leukste plaats in dat soort dingen. Ja.
Ja, maar goed, officieel betekent dat nu volgens de wet van 1990 dat dan een snelheidsbord is. Dan is het 50 kilometer per uur.
Ja.
In andere landen hebben ze daar een skyline onder gedaan. Zweden heeft dat en Duitsland en België bijvoorbeeld.
Ja, dan weet je dat je een dorp binnen. Dat vind ik altijd wel mooi. Dat je in een rij zo'n dorp binnen waar zeg maar één boerderij en twee cafés staan. En een frietkot, dat is België dan.
Ja.
En dan hebben ze zo'n skyline met zo'n enorme toren. Nee,
skyscrapers.
Maar je hebt eigenlijk wel inderdaad die gelijkvormigheid nodig. Anders snapt een auto het niet.
Precies, dus daar zijn we nu op aan het sturen in alle commissies. Dat wij dan ook dat gaan introduceren. Dus ja, het is heel leuk om dat te doen. Maar daar komen nu al wel reacties op. Hè, bijvoorbeeld de skyline dan toevoegen aan dat plaatsnaambord. Dus dat het een pictogram is in plaats van een tekst. Maar er zijn nu al verzoeken. Bijvoorbeeld Schiphol kwam heel lief van, ja, we hebben eigenlijk een verkeerstoren in plaats van een molen. Want er staat er wel een molentje.
Ja,
een beetje tuttig misschien, maar het staat er wel in de officiële skyline.
Ja, kunnen we dat ook Rotterdam wil de Euromast.
Exact.
Ja?
Ja, en de Dom natuurlijk in Utrecht. Dus het is een beetje,
Amsterdam wil drie kruisen.
Nee. Ja, nee, je wil gewoon zo'n verbodsbord. Gewoon zo'n rot op met je auto.
Ja. Amsterdam
maar.
Ja.
Maar hoe meer borden, hoe beter voor jullie, toch? Dus jij moet zeggen, nee, joh, is wel goed omdat we om de 50 meter moet een bord staan wat hier wel mag en niet mag.
Ik ben altijd een beetje recalcitrant, dus ik vind het spelletje leuk. En ook wel goed om te zeggen, als verkeersbordenfabrikant willen we zo min mogelijk borden langs de weg als het kwalitatief maar goed is.
Yeah.
En uiteindelijk ontwikkel je als bedrijf ook. We zijn maar een project in de hele.
Als je de verkeersborden in Nederland een cijfer zou moeten geven, zeg maar totaal aan, als je gewoon hier rondrijdt, dat je denkt, nou, doe Nederland dan goed? Of,
heb je dan
of
over de kwaliteit van de borden?
Nee, gewoon
de
hoeveelheid. Kwaliteit, de hoeveelheid en van hoe duidelijk het is. Maar uiteindelijk dit is het doel. Ik moet hier rijden en weten, oké, ik mag zo hard hier en ik rijd daar en weet ik veel. Hier moet ik op letten. Gaat het dan een beetje goed?
Ja, qua duidelijkheid is denk ik een 6+. Ja. Qua kwaliteit van de bord vergeleken met andere landen is het waarschijnlijk een 8.
Ja.
Ja, maar je maakt zichzelf.
Ja. Ja.
Niet allemaal, daarom is het maar een 8.
Ja, precies. Maar voor jullie maakt het op zich ook niet zoveel uit, want jullie zijn klaar voor de toekomst.
Ja, nou ja, we worden gevraagd ook door andere landen in Europa om mee te denken over dat hele digitale stuk. En dat is natuurlijk superleuk. Ja, Duitsland is best wel een uitdaging om daar gewoon ieder jaar een keer te zijn en dan ook alle borden te scannen.
Ja.
Omdat het zo groot is, bedoel je?
Ja, en Frankrijk heeft 36.000 gemeenten. Dat vind ik altijd heel indrukwekkend. Ja. Wij hebben er 300.
Op skylines, daar in het systeem. Maar we zijn nog aan het sturen. Dus dat betekent ook nog dat je er nog niet bent. Is Nederland al wel klaar voor dat systeem?
Nou, het leuke was dat ASEA dus teruggemeld had aan Europa van, joh, wat jullie willen kan niet.
Oh.
Want we hebben niet dat vergelijk met de fysieke boord. Dus we weten niet voor een boete bijvoorbeeld wat er moet worden gedaan. En toen zei Europa van, ja, maar wacht even, in Nederland is dat al wel gebeurd. Dus jullie zeggen, met de rest van de landen zijn te laat.
Ja.
Dat was natuurlijk, de Nederlandse overheid was gigantisch trots.
Maar goed, hebben ze ook een keer iets om er trots op te zijn?
Ja, dus die staan
erachter. Leuk voor ze.
Die zijn ook heel positief.
Ja.
En ja, daar gebeurt dus wel wat. Maar het gaat nog zeker 10 jaar duren voordat het helemaal compleet is.
Maar het wordt toch in deze zomer geïntroduceerd?
Ja.
Ja, hoe zal dat gaan, denk je? Nou, jij rijdt ook wel eens in auto's met verkeersbordherkenning.
Nou ja, ja zeker. Ik verwacht ook deze zomer dat weer te hebben, bijvoorbeeld. Hè, ja. In Kroatië.
Ja,
wat? Nou, ik ben heel benieuwd.
Ja. Ik reed in Italië in een auto van de zomer. En dat was hartstikke grappig, want die is op de snelweg. Het was ook ingesteld op boordensnelheden. Dan ziet hij een bord van 100. Er staat een bord bij de afrit van 40. En de ene keer dan hikte die van, ja, ik moet nu 40 rijden. En de andere keer ging die gewoon vol door.
Ja.
Dus ik denk dat in Nederland zeker nog allerlei borden langs de snelweg moeten komen. Ja. Ook bij de afritten met de snelheid. Dus er komen meer borden.
Meer borden. Goed voor jou.
Meer borden. Ja. Ja, maar je ziet ook wel eens dat ze niet een beetje in de war zijn met wat is de snelheid op een parallelweg of op de weg waar je rijdt. Hè, dat die dat een beetje
nou,
in de war is.
Ik heb het zelf als bestuurder ook al wel eens dat je denkt, hey, wacht even, er stond daar een bord van wie en je denkt, oh nee, wacht, hij staat dan niet links. Dus nou, dit zal voor de parallel of voor de afrit zijn. Maar het wordt allemaal wel complex.
Ook. Ja.
En we hebben eigenlijk natuurlijk vooral in Nederland gewoon veel te veel regels. Van we mogen 130, behalve overdag niet, dan doen we 100. Behalve, en 130 is eigenlijk op sommige plekken ook niet. Doen we ook 100 of 120 of 80 of 90.
We gaan even naar fysieke borden. Want hij heeft ook fysieke borden meegenomen.
Ja, heeft hij een bord mee?
Ja, heeft hij.
Ik zag helemaal niks van metaal namelijk.
Nou, één dartbolt en één...
Even kijken.
Je mag harder dan 50 hier.
Ja, wat heb je? Nee, borden zijn normaal gesproken van... Ja, kijk uit, want er zitten ook spijkers in. En ik heb er een hap uit gehad, die ene. Want je kan het namelijk opeten. De borden waren...
Serieus, kan dit opeten?
Ja, nee, serieus. Je gaat er niet dood van. Normaal zijn borden van metaal.
Ja, meestal aluminium toch?
Aluminium, ja. En andere landen ook nog wel staal. Nou, dat is in deze tijd, en zeker die palen... Oh, is altijd
een iemand heeft een hapje eruit
genomen. Maar deze borden zijn gemaakt van hennep. Dat... moet dan heten niet-commerciële hennep.
Nee, wordt in Groningen wordt dat... Het is niet als je hem lekker in de fik steekt... dat je maar dan een hele gezellige dag hebt langs de snelweg.
Dat is dan met dit niet.
Nee. Okay.
En Groningen groeit
van die verf word je waarschijnlijk wel high eenmalig.
Absoluut, ja. Er zit dus een biohars van planten gemaakt in.
Ja.
Dus dit is het eerste product dat 100% natuurlijk is. En
ook die dat reflecteert dit?
Nee, dat niet.
Dat niet. Oké, okay, nee, het bord.
Het bord, de drager. Ja, we zijn altijd een beetje hypocriet en dat soort dingen. Maar echt, de drager, daar gaat het om. En de paal dan uiteindelijk ook. Zometeen waar het bord op staat.
En er zitten moeren in, die zijn natuurlijk ook van metaal.
Ook van metaal. Ja. Zo is het nog allemaal wel.
Ja.
Maar uiteindelijk is het een product wat de duurzaamheid enorm moet gaan bevorderen.
Ja. Dit is de toekomst? Of is dit...
Dit is de toekomst. En zeker nu de prijzen stijgen van de grondstoffen. Aluminium is ontzettend duur in vergelijking met wat het was.
Ja.
En Duitsland is hierop aangehaakt op de Intertraffic. Waar jullie volgens mij ook al waren laatst.
Ja.
En die hebben met 14 fabrikanten, dat is op zich wel uniek, unaniem gezegd van dit wordt het alternatief van aluminium. We gaan alle testen doen de komende maanden en dan daartoe over naast het aluminium.
Okay.
Maar het feit dat je er een hap uit kan nemen,
het is het eerste product wat we hadden en ik had het op mijn kamer staan. Ik ben hierheen gesneld, dus ik heb er eentje meegenomen die in de proeffase nog zat.
Ja, wordt het zo duurzaam als aluminium of staal uiteindelijk? Zeg maar zo kwalitatief duurzaam bedoel ik.
Deze ligt volgens de MKI-score, want dat is dan die meting hoe je de duurzaamheid uitdrukt, ook in geld ligt rond de nul.
Yeah.
Ja, aluminium en staal ligt vele malen hoger. Okay. Dus de milieubelasting is hoger.
Ik kan me herinneren dat jullie ook wel eens met borden van bamboe zijn gekomen. Wat is daarmee gebeurd?
Nou, nog steeds worden verkocht.
Okay.
Ik zag ze net ook nog toen ik hierheen reed in de stad staan.
Je herkent dat natuurlijk allemaal.
Ja, er zit van dat mos op en zo, heel natuurlijk.
Er groeit wat op.
De een vindt dat leuk, de ander vindt dat minder leuk.
Stadstuintjes op zo'n verkeersbord. Dat is lekker mooi.
Ja, geweldig. En daar zie je echt de verdeeldheid ook. De een vindt het grappig en de ander vindt het helemaal niks. Ja. Dus dat is een product, maar ik denk dat deze dat wel gaat vervangen.
Oké. Okay. Wat de voordeel is?
Dat dit echt gewoon 100% natuurlijk is. Dat is echt bizar.
Ja,
het is trouwens ooit ontstaan door een investeerder in Amsterdam die kerosine biologisch wilde gaan maken. Dat was een rockstar uit Amerika, die kreeg dat. Dat is niet gelukt na een hele lange tijd. En toen bleef er een goedje over. Dat was een beetje plakkerig. En uiteindelijk is dat het hars geworden wat wereldwijd gepatenteerd is. En dan hier ook in verwerkt wordt.
Dat zijn eigenlijk de mooiste innovaties.
Ja, vind ik ook.
Gewoon denk, het is helemaal mislukt, maar ik heb iets anders.
Brilliant
daaruit.
Failure. Ja. Maar wanneer hangt deze briljante mislukking aan de palen in de stad en daaromheen?
In ieder geval Almere heeft al gekocht en ik geloof dat ze maandag geplaatst worden.
Kijk, dus in Almere kan je gewoon een hap uit sommige verkeersborden nemen. Die uitdaging.
Oh, je dus honden
graag een filmpje op Twitter terug.
Ja, we hebben nog
wel die ene volger. Dat is zo'n eentje die het wel kan doen.
Ja, we gaan mooi man. Zien. Ja. Dus we zien maar enorm veel innovatie op het gebied van verkeersborden. Dankjewel, Jacques Godijn, directeur van de HR-groep.
De rijimpressie.
Ja, Wouter heeft geen enkel verkeersbord gezien toen hij met de Mercedes-AMG GT Black Series van Tuner Absolute Motors op pad ging. Dit is het resultaat.
Als het goed is, valt je meteen op. Het geluid is anders. Nog niet verteld over de verf, maar dit is een flat plane krukas. Eigenlijk is hij dan, ja, als je er tegen de dwarsdoorsteen aankijkt, is hij helemaal plat. Dat betekent een andere ontstekingsvolgorde van de V8. En meer toeren kan hij dan draaien. In principe is de krukas dan ook lichter. Dat is eigenlijk allemaal beter. Maar hij klinkt niet zoals de AMG V8 klonk. Zeg maar echt dat ruige hameren, dat heeft hij niet. Dit lijkt misschien, als je goed luistert, een beetje meer Ferrari 488 F8 Tributo. En dat klopt ook wel, want die hebben ook een flatplane krukas, dacht ik. In ieder geval klinkt ook zo. Maakt het ook allemaal. Gaat toch niet om die technische details. Nee, weet je, ik kan er vandaag kort mee rijden met de Black Series. Het is wel een apart apparaat. Hij heeft toch een soort de mix van dat... Ja, niet het comfort van Mercedes, maar het is gewoon een hele praktische auto met goede stoelen, goede navi, allemaal logisch qua bediening, behalve de versnellingspoken, die zit echt een beetje te ver achter je. Maar verder is het gewoon echt een heel, heel ruig apparaat. En ik wou dat ik meer tijd had vandaag om gewoon echt even helemaal uit te wringen, maar dat gaat dan even niet, zo'n tijdgebrek. Waarschijnlijk mag het nog wel ook van de gasten van Absolute Motors, maar weet je, het is wel echt lekker. Als even terugschakelen en een beetje gaatje laten vallen. Misschien even een beetje op het gas nog. Een beetje. Oh, het is echt heel snel. En toch, je hebt vandaag ook tegelijkertijd met een McLaren 765 LT. Die heeft ook iets meer vermogen. Die specs zijn ook iets beter, maar die voelt toch gewoon nog giftiger aan of zo. Ook een soort beleving natuurlijk in zo'n auto zit, hè. Wel, ja, welke doet dat nou beter? Nou ja, god. Kort stukje is over haar Mercedes AMG GT R Black Series, of wordt die R er eigenlijk niet, dat weet ik niet, maar in ieder geval de Black Series van de AMG GT, dan weten jullie genoeg. Absolute Motors gaat er nog iets bijzonders mee doen. Dus ik zou zeggen, wordt vervolgd. Blijf ons volgen op YouTube en Absolute Motors natuurlijk ook. Dan komt er nog, ja, het kan nog ruiger. Dat komt eraan. Dus believe me, trust me, het wordt nog gaver.
Oh, wat een heftig apparaat. Alleen al op de plaatjes. Ja. Niet normaal.
Ja, dit is niet ieder smaak, denk ik. Maar wel, ja.
Wel heel leuk om mee te rijden, denk ik.
Ja.
Ja.
Ja, bijzonder apparaat. Ik hartstikke uitverkocht volgens mij inmiddels weer. Dus ik heb een beetje het lot van dit soort auto's. Hè. Dus of het is enorm succesvol en dan is het meteen uitverkocht. Of ja. Iedereen denkt, nee, laat maar.
Nee, maar... Oh. Wat heeft de Absolute Motors eigenlijk aangepast aan dat ding?
Ja, ik weet het niet eens meer. Nee, ze hebben nog wel wat wilde plannen mee. Nee, kijk, ja, zij doen natuurlijk de optische verfraaiing en zo. Maar ze hadden nog wat wilde plannen, maar dat mocht ik nog niet vertellen.
Nee, maar als je het wil zien, dan kan dat wel natuurlijk. Maar ja, dan sturen we de mensen door naar...
Een videootje op autoblog.nl. Ja. Het wordt nog steeds ruiger. Ze willen een soort pakket ontwikkelen. Dus ze zijn al niet helemaal klaar mee. Dus dat is wel van leuk. Ze doen wel leuke dingen.
Ja, ze doen hele leuke dingen. Ja. Ja. En die McLaren?
765 LT. Ja. Ook, weet je, daar zie je dat McLaren, die maakt die carbon kuip. Dat is die auto gewoon lichter. Dat scheelt gewoon 200 kilogram of iets dergelijks. En qua vermogen zit het redelijk dicht bij elkaar. Maar ik vond qua snelheidsbeleving en daadwerkelijke snelheid ook echt wel een klapverschil tussen. Echt wel gewoon, denk je, ja, leuk zo'n Black Series. Maar als je dan naar die McLaren stapt, denk je, oh wacht, dit is gewoon nog even weer een maatje groter.
Mooi hè, dat zulke leuke dingen nog gebouwd worden.
Ja.
Rij je nog iets bijzonders?
Nu?
Nee.
Ja.
Nee?
Nee, eigen auto jij?
Ja.
Ja?
Oh, ja,
elektrisch.
Ja.
Ja.
BMW i4.
Ja.
Ja.
Ja. De car kit ging gelijk op mijn telefoon. Want het was de auto die je hebt, had ik ook al een keer gedaan. Een hele fijne auto. Ja, ja. Ja, ze wilden het wel afsluiten met elektrisch. Hè? We beginnen met elektrisch en we sluiten af met elektrisch. Ja. Niet dat we
knap gemaakte auto.
Ja, wanneer heb je de rijimpressie klaar dan? Volgende week.
Ik denk volgende week. Ja? Zou zomaar kunnen.
Ja, daar zou iets anders.
Dan is je wel klaar, maar de vraag is: wil Nout hem draaien?
Ja, dat weet ik ook niet. Kijk, ja, hij zit een beetje te schudden daar. Ja, hij wilde
geen zin in elektrisch.
Niks elektrisch meer. We doen gewoon alleen maar verbrandingsmotoren.
Zo is het. Dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcasts, Spotify of welk platform je maar kunt bedenken. We zitten overal.
Precies. Vergeet je niet te abonneren. Volg ons Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn. Doen we ook nog. Ja, het zit echt
overal.
Zo druk.
Niet normaal.
Nou, het dan.
Ja, ik ben Meijnerd Schut.
En mijn naam is Wouter Karsen.
Tot volgende week.
Doei.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
De allernieuwste telefoon, een grote huis, een dikke auto voor de deur, verre vakanties. Ik gun het je van harte hoor. Maar wat heb je eraan als ondertussen de planeet verder opwarmt en naar de galamiezen gaat? Wil je echt weten hoe het zit en wat we eraan kunnen doen? Luister dan naar BNR Duurzaam. Elke maandag tussen 3 en 3:30 op de radio en altijd online als podcast. Want die volhoudbare wereld, die maken we samen.
BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland.